Zeg Koen, wat denk jij? Is Casey Anthony schuldig aan de moord op haar 2-jarige dochter Kaylee?
Ik denk het wel, ja.
In deze 2e aflevering over de dood van Kaylee Anthony bespreken we onder andere de rechtszaak tegen Casey Anthony.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. De vorige keer zijn we geëindigd met de vondst van Kaylee's stoffelijk overschot. Zoals ik net al zei, gaan we in deze aflevering het hebben over de rechtszaak en gaan we ook verder in op de rol van de media en de rol van social media.
Maar als ik het goed begrijp is deze rechtszaak in 2011?
Yes.
Dus dat is 3 jaar na de gebeurtenissen. Maakt het wel wat lastiger natuurlijk.
Dat maakt het lastiger, dat ga je zo meteen ook wel merken.
Oké.
Ik heb voor deze aflevering grotendeels dezelfde bronnen gebruikt als voor de vorige aflevering, als voor deel 1. Met een paar aanvullingen, waaronder het artikel van Riley Moran uit 2019 getiteld Casey Anthony and the Social Media Trial. De complete bronlijst is te vinden op onze website, maar ik zal in mijn verhaal de bronnen soms ook expliciet benoemen. Dan nog een reminder. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering alleen maar Engelstalige bronnen gebruikt. Het kan daardoor zijn dat er, ondanks dat ik echt mijn best heb gedaan, wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik ook nogmaals benadrukken dat ik geen journalist, onderzoeker of media- of geschiedenisexpert ben, maar slechts een amateur podcastmaker. Dan nog een waarschuwing. In deze aflevering wordt de dood van een 2-jarige meisje besproken en het vermeend misbruik van een kind. Laten we beginnen. Alle media-aandacht die deze zaak heeft gekregen, zorgde ervoor dat het lastig werd om een impartial jury samen te stellen. Daarnaast was het ook een van de eerste zaken die uitgebreid op social media werd besproken. Iedereen in de regio van Orange County, wat de regio is waar dit heeft afgespeeld, was door alle media-aandacht al op de hoogte van de zaak en dus ook mogelijk al beïnvloed, waardoor zij dus niet onpartijdig konden zijn. In plaats van het strafproces te verplaatsen naar een andere regio, werd de jury vanuit een andere regio, ruim 160 kilometer verderop, naar Orlando gehaald. De rechtszaak tegen Casey Anthony begon op 24 mei 2011, bijna 3 jaar nadat Kaylee als vermist werd opgegeven. En het was online te volgen middels een livestream. Dat vond ik ook wel...
Ja, dat is niet in te denken eigenlijk.
Nee,
ik bedoel, in Nederland mogen er tekeningen gemaakt worden, maar echt een livestream van de rechtszaak.
De mensen zaten echt achter hun pc gekluisterd. Daarom ook de vergelijking met de O.J. Simpson trial, wat natuurlijk ook werd uitgezonden op televisie toen.
Dat is best wel heftig.
Ja. Cindy en George Anthony waren bij de rechtszaak aanwezig, ondanks dat ze ook allebei getuigen waren. Normaliter mag je dan de rechtszaak niet bijwonen, maar voor hun werd een uitzondering gemaakt omdat ze de grootouders waren van Kaylee. Ze kregen wel strenge instructies mee. Ze mochten geen emoties tonen en dus ook niet reageren op wat werd verteld gedurende de rechtszaak.
Oh, dat is best wel heftig.
Lijkt me heel lastig.
Ik weet niet of ik als er echt zo gedetailleerd wordt aangegeven hoe een lijk gevonden wordt en dat je kleindochter is, dat je geen emotie mag tonen. Ja. Ik weet niet of dat haalbaar is.
Nou, je gaat het zo meteen ook horen dat dat met name voor George Anthony soms lastig was.
Ja.
Door alle media-aandacht waren ook veel mensen die rechtszaak van dichtbij wilden meemaken. Er waren echter maar een beperkt aantal plekken in de rechtszaal beschikbaar voor het publiek. Daarom ontstond er 3 of 4 uur 's nachts al een rij buiten bij de rechtbank van mensen die hoopten een plekje te kunnen bemachtigen. Mensen wilden zo graag naar binnen dat ze zelfs met elkaar op de vuist gingen.
Alsof ze naar een festival gaan.
Ja.
Zo, dat is niet bevorderlijk voor een rechtszaak.
Maar dit is echt een voorbeeld van een trial of the century. Dus dan
maar
willen mensen erbij zijn.
Die tijd daartussen, 2008 en 2011, komt dat omdat ze dan geen, wat jij net aangaf, in Amerika.
Ja, de jury.
Toch de jury, ja.
Als ze die niet...
Als ze die niet kunnen vinden.
Nee.
Of zoveel moeite moeten doen om de jury te vinden. Nou, dat kost natuurlijk ook wel tijd, zeker bij een overheidsinstelling.
Ja, en ik denk ook als je deze rechtszaak heel vlak erachteraan doet, dat de emoties dan ook zo hoog zijn dat het ook wel een negatief effect heeft op hoe rechtvaardig het is.
Ja.
In de opening statement van de officier van justitie probeerde de lead attorney meteen de aandacht van de jury te grijpen. In haar openingsverklaring hamerde ze erop dat als je Casey's gedrag en haar leugens in acht neemt, samen met haar auto die werd weggesleept en de lijkenlucht in de kofferbak van haar auto, ze wel schuldig moet zijn aan de moord op haar dochter. Volgens de aanklager was het motief van de moord op haar dochter Katie dat Casey een child-free leven wilde leiden. Tony, Casey's vriend ten tijde van de verdwijning van Katie, heeft namelijk tegen Casey gezegd dat hij nooit met iemand zou trouwen die al een kind heeft.
Ik vind dat we weinig over die Tony gehoord hebben.
Dat klopt.
Gaan we het daar meer over hebben in deze aflevering?
Er is gewoon niet zo superveel bekend over Tony.
Ah, oké. Okay.
Behalve dat hij er echt niks mee te maken heeft.
Nee, want anders zouden we wel meer bekend over hem zijn.
De reden dat we niet zoveel van hem weten is omdat er gewoon... Ja, hij was getuige. Wat niet per se het voordeel van Casey was. Want ja, hij wist van niks.
Nee.
En zij waren dag en nacht samen. Hij wist van niks. Dus hij zette ook daar zijn vraagtekens bij.
Ja, snap ik.
De theorie van de aanklager was als volgt. Op de laatste dag dat Kaylee levend werd gezien, heeft Casey haar bedwelmd met mogelijk chloroform vanwege de zoekresultaten die werden gevonden op de gezinscomputer. How to make chloroform. Na Kaylee te hebben gedrogeerd, zou Casey duct tape over Kaylee's mond en neus hebben gedaan, waardoor ze is gestorven in haar slaap. Op Kaylee's schedel werden namelijk sporen van duct tape aangetroffen, wat volgens de aanklager vermoedelijk over haar neus en mond heeft gezeten. Casey zou Katie vervolgens in haar favoriete Winnie de Pooh dekentje hebben gerold, dan in de waszak, dan in vuilniszakken en toen in de kofferbak van haar auto hebben geplaatst. Vervolgens zou ze naar Tony's huis zijn gereden, de volgende dag met hem uit zijn geweest, een dag daarna weer richting huis zijn gereden om Katie te dumpen in het beboste gebied in de buurt van haar huis.
Dus het kind heeft 3 dagen in een kofferbak gelegen. 2,5.
Ja, zoiets. Volgens de aanklager.
Volgens de aanklager, ja.
Een van de experts die voor de aanklager getuigde was Dr. Voss. Hij heeft een speciale techniek ontwikkeld om te achterhalen welke chemicaliën zich in een geurmonster bevinden. Hij heeft dan ook het stukje van de vloer van de kofferbak van Casey's auto geanalyseerd en concludeerde dat het ging om de geur van een lichaam dat in staat van ontbinding was. Een lijk dus. Daarnaast vond hij in de analyse van de geur nog wat verrassends. Een ongewone hoeveelheid chloroform. Chloroform is volgens een expert op het gebied van forensisch onderzoek onderdeel van decomposition. Maar volgens Dr. Voss was er een ongewone hoge hoeveelheid van aanwezig in de kofferbak van de auto. Vandaar dat ook werd gedacht dat Casey chloroform heeft gebruikt om Katie te bedwelmen. Dan de opening statement van de verdediging, de advocaten van Casey. Het was aan José Baez om de bevindingen van het politieonderzoek in een ander daglicht te plaatsen. Hij hoefde niet te bewijzen dat Casey niet haar dochter heeft vermoord, maar hij moest hier twijfel over zaaien. De theorie van de verdediging was als volgt. Op de ochtend van 16 juni 2008 was Cindy op werk, maar waren Casey en George thuis. Ze waren op zoek naar Kaylee, want die konden ze namelijk nergens vinden. George is toen naar buiten gegaan en trof Kaylee aan in het zwembad in een achtertuin. Hij pakte haar op en zag dat ze was verdronken. George confronteerde Casey hiermee en schreeuwde, "Look what you've done. Your mother will never forgive you and you will go to jail for child neglect for the rest of your frigging life." Volgens Baez heeft Casey vervolgens haar vader om hulp gesmeekt, dus bedacht George een manier om zich van Kaylee's lichaam te ontdoen. Volgens Baez was het George die Kaylee uit het zwembad haalde, haar lichaam in plastic stopte en haar lichaam dumpte. Hij vertelde de jury dat George exact hetzelfde deed met de huisdieren van de familie wanneer deze doodgingen. Want deze begroef hij ook in een achtertuin, dus in zo'n stuk bebost gebied achter hun huis.
Maar hoe komt er een keer George in dit verhaal? Dat is gewoon de verdediging. De verdediging zegt George heeft het gedaan.
Ja, die was hierbij betrokken. Of het is een ongeluk geweest wat ze hebben...
Proberen te maskeren.
Ja.
Oké.
In zijn opening statement tackelde Baez ook Casey's leugens. Hij gaf toe dat zijn cliënt een leugenaar was, maar hij had hier een verklaring voor. Casey zou dit hebben geleerd van haar vader, om een familiegeheim te bewaren. Volgens Baez was Casey 8 jaar oud toen haar vader voor het eerst haar kamer binnenkwam en begon met haar ongewenst aan te raken. Vervolgens zou dit zijn geëscaleerd naar seksueel misbruik. De reden waarom Casey met gemak kon liegen over de verdwijning van haar dochter was dus omdat ze al van jongs af aan moest liegen van haar vader. Bij het horen van deze aantijgingen gaf George Anthony overigens geen kick, wat ook niet mocht volgens de instructies die hij had gekregen. Hij vertoonde geen emoties. Het enige wat hij deed was naar beneden kijken. Wat ook denk ik het enige is wat je kan doen als je verder geen reactie kan of mag geven.
Als je geen reactie mag geven, dan ga je gewoon ontwijken. Dus ja. Logisch dat je naar beneden kijkt. Ik denk alleen als je dat soort dingen hoort van je dochter en het is een leugen. Ik denk dat sommigen het gevoel van onrecht zo hoog hebben dat ze niet hun emoties kunnen bedwingen.
Nee. Maar dit verklaart dus wel waarom George erbij werd gehaald.
Ja, want dat hoort bij de tactiek van de verdediging. En dan zeg ik, tactiek van de verdediging kan natuurlijk allemaal waar zijn. Maar het zou ook een tactiek kunnen zijn.
Ook voor de geur in de kofferbak van Casey's auto heeft Baez een verklaring. Ze had een vuilniszak te lang in de kofferbak laten liggen, wat in de hete zon heeft lopen rotten. De verdediging riep Cindy op als getuige, die in haar telefoontje met 911 duidelijk heeft gezegd dat de auto rook naar een rottend lijk. En hier weer opnieuw dat audiofragment.
There's something wrong. I saw my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car.
Okay, what is the 3-year-old's name?
Dus Cindy heeft het wel heel erg expliciet benoemd in haar telefoontje. Cindy getuigde echter dat ze niet dacht dat het om rottend vlees ging, maar om vuilnis. Ze claimde jaren later dat ze alleen tegen 911 heeft gezegd dat het rook naar een lijk om de politie zo snel mogelijk naar haar huis te krijgen.
Dat begrijp ik op zich wel, want het was de derde keer dat ze belde die dag.
Dat klopt, want daarvoor heeft de politie vrij weinig actie ondernomen en bij het derde telefoontje kwamen ze wel meteen op hun af. Baez had ook moeite met de manier waarop het stukje vloer van de kofferbak is getest door Dr. Voss. De techniek die Dr. Voss hiervoor gebruikte was zo nieuw en experimenteel dat het destijds in geen enkele crime lab in de Verenigde Staten werd gebruikt. Ik heb bewust weggelaten wat de techniek was, want het is heel ingewikkeld, vond ik. Het had met een verfblik te maken waar het monster in werd gedaan. En met het verfblik werd van alles gedaan en daar kwam dan...
Wordt dit nog steeds gebruikt?
Geen idee.
Waarom is er voor die techniek gekozen? Wel, als er zoveel normale forensische dingen
ik
zijn...
Ik denk dat deze techniek was gewoon nieuw. Dus ik denk dat voor wat zij wilden weten, dat dit de enige manier was om dat te doen.
Ah, oké. Okay. Ja.
En omdat het zo nieuw en zo experimenteel was, is het ook nog niet eerder gebruikt.
Nee.
Daarnaast trok hij ook de expertise van Dr. Voss in twijfel. Dr. Voss is namelijk van oorsprong geen scheikundige, maar heeft een PhD in antropologie.
Dat is totaal niet scheikundig.
Dat is wel wat anders, ja.
Ja.
De advocaten van Casey schakelden hun eigen expert in, Dr. Werner Spitz. En Dr. Werner Spitz is bekend van de JonBenet Ramsey-zaak.
Ja, ik kende die naam al ergens van.
Ja. Volgens Spitz is het onmogelijk met zekerheid te zeggen waar de duct tape precies op Katie's lichaam heeft gezeten, omdat alleen haar skelet is overgebleven. Volgens hem kon daardoor sowieso niet met zekerheid worden geconcludeerd dat Kaylee is vermoord. Ook voor de hoge mate waarin chloroform werd aangetroffen in de kofferbak van de auto, heeft Baez een verklaring. Volgens hem was dit geen ongewone vondst, want chloroform zit in veel dingen verwerkt, zoals schoonmaakmiddelen. Volgens hem was het niet Casey die zocht op How to Make Chloroform op de gezinscomputer, maar was het Cindy die eigenlijk zocht op, ik weet niet of ik dit goed uitspreek, chlorophyll. Wat haar vervolgens leidde naar chloroform, vanwege de zoeksuggesties die Google doet. Chlorofyl zit in onder andere in de bladeren van sommige planten, zoals bamboe. Volgens Cindy had een van hun honden de bladeren van een bamboeplant gegeten, waardoor ze dus op chlorofyl wilden zoeken. De reactie van de aanklager hierop was dat Cindy niet degene kon zijn die deze search heeft ingevoerd, want zij was op dat tijdstip dat die search werd gedaan ingeklokt op werk.
Ja, vrij logisch.
Gedurende de rechtszaak werden meerdere getuigen gehoord. De eerste getuige die werd opgeroepen was George Anthony. Natuurlijk werd hij door de aanklager meteen ondervraagd over het vermeend seksueel misbruik van zijn dochter. En natuurlijk ontkende hij dit. Ook werd hem gevraagd of hij thuis was toen Katie overleed. Hierop reageerde hij heel erg emotioneel en ook dit ontkende hij. George en Cindy wisten overigens van tevoren al wel dat Bias George voor de bus zou gooien. Dit had de State Attorney's Office namelijk al doorgegeven aan hun advocaat.
Dat is heel erg netjes, want dan kan je in ieder geval mentaal op voorbereiden dat dit gaat gebeuren. Dat verklaart ook wel dat hij iets rustiger kon reageren en gewoon naar beneden keek.
Want hij wist dat het kwam.
Precies.
Als tegenbewijs heeft de officier van justitie de videobeelden van een bezoek van George aan Casey in het huis van bewaring aangedragen. Waarop Casey tegen George zei dat hij de beste vader en beste opa ooit was. Don't think for a second otherwise.
Ja, maar als Casey zoveel liegt, kan ze dat natuurlijk ook liegen.
Daarom. Dat is natuurlijk niet heel erg hard bewijs, maar ik snap wel dat ze dit laten zien.
Maar het is ook super lastig om een rechtszaak te hebben tegen iemand die nooit eerlijk, waar je gewoon vanuit kan gaan, dat het nooit eerlijk is.
Nee, ja, dat ze gewoon heel veel gelogen hebben.
Nee, want zelfs de waarheid is dan heel erg lastig te achterhalen of dat waar is.
Ja, want er is wel heel veel bewijs voor de leugens.
Ja.
Ook Bias mocht George ondervragen. Maar hij vroeg niks over het vermeend seksueel misbruik. In plaats daarvan vroeg hij naar eind januari 2009, toen George een poging tot zelfmoord heeft gedaan. In de derde week van januari 2009 verdween George namelijk plotseling. Hij is toen stiekem naar een hotel gegaan, omdat hij naar eigen zeggen niet meer functioneerde nadat Katie's stoffelijk overschot werd gevonden. In het hotel heeft hij 70 pillen ingeslikt, veel bier gedronken en een afscheidsbrief geschreven aan zijn familie. Bias gebruikte deze afscheidsbrief als bewijs dat George zich schuldig voelde over zijn aandeel in de dood van Katie. Volgens hem kwam de zelfmoordpoging dan ook voort uit schuld. Ook Casey's vrienden werden opgeroepen als getuigen. Ze werden door de aanklager gevraagd naar Casey's gedrag gedurende de periode dat Katie was verdwenen en niemand hier nog van wist. Ze vertelden allemaal dat Casey zich normaal gedroeg en niks heeft gezegd over de ontvoering. En ook hier heb ik de opmerking bij gezet. Dit is iets waar ik normaal best wel veel moeite mee heb. Iemand veroordelen op zijn of haar gedrag in een bepaalde situatie. Want iedereen reageert anders. En dat betekent niet automatisch dat iemand schuldig is.
Nee, dat klopt. Dan moet ik wel zeggen dat ik het raar vind dat ze zoveel leugens heeft gedaan in het begin. En dan nu in één keer met de theorie komt dat ze verdronken is. Dus dat ze wel wist waar het lichaam is, wat ermee gebeurd is, wat er...
Als ze verdronken is, waarom zou je dan niet gewoon 911 bellen?
Precies,
en,
ja.
En dan is het een... Ja, dan ga je misschien alsnog voor neglect de gevangenis in. Maar dan is het niet een doodstraf.
Nee.
Dat zorgde bij mij ook voor dat ik denk van... Ik geloof gewoon niet dat het verdrinking is. Dit is zoveel moeite om een ongeluk te verdoemen. Nee,
heel eerlijk, als met die vader ook ertussen...
Die overigens oud-politieagent is.
Ja, maar dat wil op zich nog niks zeggen. Er zijn genoeg zaken bekend van politieagenten die de mist in zijn gegaan. Maar ik vind het heel erg lastig. Aan de ene kant denk ik, ja, het is super duidelijk. Want zij heeft gewoon... ik ben wel benieuwd naar haar beweegredenen. Wat heeft ervoor gezorgd dat ze na 2 jaar in één keer dacht... Ik wil geen kind meer. Wat is daar de echte reden van? Want ik begrijp dat nog niet helemaal.
Dat gaan we ook nooit weten. We weten sowieso nooit zeker wat er echt is gebeurd. Maar de beweegreden ga je ook niet helemaal weten. Maar ik heb op het einde wel een stukje met theorieën.
Oké, ik ben benieuwd.
Een aantal vrienden van Casey was wel opgevallen dat ze Katie voor haar verdwijning al minder vaak zagen. Gedurende de verdwijning hebben ze regelmatig aan Casey gevraagd waar Katie was. waarop Casey zei dat ze bij Zanny de Nanny was of bij haar ouders, George en Cindy. Door Bias werden ze echter ondervraagd over hoe Casey was als moeder. Ze gaven allemaal toe dat ze niks hebben gezien dat zou wijzen op mishandeling of verwaarlozing. Sterker nog, Casey werd echt door al haar vrienden omschreven als een goede moeder. In zijn openingsstatement kaartte Bias dus het vermeend seksueel misbruik van Casey door George aan, maar gedurende de rest van de rechtszaak kwam hij hier niet meer op terug. Overigens claimde Bias ook dat Lee, Casey's broer, haar zou hebben aangerand. Een ex-vriendje van Casey werd opgeroepen als getuige en vertelde dat Casey hem hierover heeft verteld. Uit een vaderschapstest bleek dat zowel George als Lee niet de vader was.
Dat was ook een van mijn vragen, laat maar zeggen. Van wie is het kind dan?
En er was verder ook geen bewijs van dit misbruik. Wat natuurlijk ook heel logisch is, want het blijft gewoon iets heel lastigs om te bewijzen.
Ja.
En er was ook geen bewijs van vermeend misbruik van Kaylee. Maar daarnaast was er ook geen bewijs voor de verdrinking. Omdat er geen bewijs was voor het vermeend seksueel misbruik, mocht Bias dit van de rechter niet herhalen in zijn closing argument. Bias eindigde zijn closing argument met een foto van Kaylee waarop te zien is hoe ze de schuifdeur naar buiten naar het zwembad openmaakt. En met deze foto wilde hij dus laten zien dat het mogelijk is geweest, of dat het mogelijk was, dat Kaylee dus uit zichzelf naar buiten is gegaan en dat ze dus mogelijk is verdronken in het zwembad. Na 33 dagen lang getuigenverklaringen te hebben aangehoord, was het aan de jury om tot een oordeel te komen. Dit deden ze vrij vlot. Na slechts 11 uur overleg kwamen zij op 5 juli 2011 al tot een oordeel. Casey werd vrijgesproken van moord met voorbedachte raden, doodslag op een kind en zware kindermishandeling. De reden van deze uitspraak was omdat veel vragen onbeantwoord bleven. We weten niet waar Kaylee is vermoord, waar Casey haar later mee naartoe zou hebben genomen en hoe ze aan de chloroform is gekomen of hoe ze dit zou hebben gemaakt. De officier van justitie heeft hiervan niet een duidelijk genoeg beeld geschetst. Casey werd overigens wel schuldig bevonden van het verstrekken van valse informatie aan de politie.
En voor neglect?
Nee, dus alleen voor het verstrekken van valse informatie aan de politie. Buiten de rechtbank is de menigte woest over de uitspraak. Nancy Grace zegt diezelfde avond nog in haar tv-programma: "Somewhere out there, the devil is dancing tonight." Het Amerikaanse volk was zo boos dat de juryleden met de dood werden bedreigd.
Ja, maar ik snap de juryleden wel. Kijk, als er echt geen 100% bewijs is en er wordt alleen maar gelogen, dan is het ook heel erg lastig om echt bewijsmateriaal te kunnen zien. Zeker zo lang na de zaak.
En ze hadden nooit voor de doodstraf moeten gaan.
Nee, dat was te veel.
2 dagen na de uitspraak werd Casey berecht voor 4 misdemeanors van verstrekken van valse informatie aan de politie. Voor elke misdemeanor kreeg ze 1 jaar gevangenisstraf, dus 4 jaar in totaal, en moest ze een geldboete betalen. Omdat ze al ruim 3 jaar in het huis van bewaring had gezeten en een verminderde straf kreeg wegens goed gedrag, hoefde ze nog maar 10 dagen de cel in. Op 17 juli 2011 kwam ze vrij. Wel kreeg ze 1 jaar proeftijd wegens het plegen van fraude met checks en werd haar een factuur gestuurd van ruim $200.000 voor de zoektocht naar Kaylee van die ene organisatie die had geholpen.
Ja, maar dat kan ze toch nooit betalen?
Oké, nu wordt het interessant wat ik je nu ga vertellen.
Nu gaan de theorieën komen, denk ik.
Nee. Een jaar na de rechtszaak is mogelijke cruciale informatie naar buiten gekomen. Een forensisch analist heeft bij het verzamelen van bewijsmateriaal de gezinscomputer doorzocht, maar zij heeft toen iets over het hoofd gezien. Ze heeft alleen gekeken naar de zoekgeschiedenis van Internet Explorer. Maar daarnaast stond ook Mozilla Firefox geïnstalleerd op de computer. Cindy gebruikte Internet Explorer, maar Casey gebruikte Mozilla Firefox. Iemand heeft op de middag toen Kaylee is verdwenen in Mozilla Firefox gezocht op foolproof suffocation. Dit heeft de aanklager echter niet gezien. Hier zijn ze pas achtergekomen nadat José Baez hierover schreef in zijn boek, want zijn team had dit namelijk wel ontdekt. Volgens Baez werd deze search gedaan op 16 juni 2008 om 13:50 en hij claimt dat George degene was die hierop heeft gezocht, omdat hij suicidaal zou zijn geweest.
Dat had ik ook als defensie, laat maar zeggen, gezegd. Want als je daarop inspeelt, met die vader, laat maar zeggen, maar ik denk niet dat dat zo is gebeurd.
En George hoefde die dag ook pas om 3:00 te werken. 3:00 middags.
En het was hoe laat? 13:50?
13:50. Dus ruim 1:00 voordat hij moest werken zouden...
Dus hun theorie is dat ruim 1:00 voordat hij moest werken, dat hij zijn kleindochter gevonden heeft, de body moest disposen en om 3:00 op werk moest zijn.
Ja.
Heeft hij snel gedaan dan? Dat hij ook nog heeft gezocht van, hoe kan ik mezelf vermoorden? Vind ik, man is heel...
efficiënt?
Ja.
Volgens John Guts, en ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek, en dat was een computer scientist die heeft gewerkt bij IBM, werd deze search echter om 14:51 gedaan. 1:00 later dan Baez claimt. Hij heeft de data, en daarmee wordt bedoeld de gehele zoekgeschiedenis, die afkomstig was van de gezinscomputer, in 2 verschillende softwareprogramma's ingevoerd om te achterhalen op welk tijdstip op wat is gezocht. En beide programma's lieten dezelfde tijd zien. 14:51. Toen de advocaat van Casey dezelfde data door eenzelfde soort programma haalde, zat er een glitch in de software die zij hebben gebruikt. Dat was namelijk een oudere versie. Guts heeft daarom een nieuwe versie van dezelfde software gebruikt en ook die software liet 14:51 zien.
Daarmee zou je in theorie kunnen bedenken dat ze gewacht heeft tot haar vader naar werk ging en toen dan maar zeggen. Ja, dat zou een plausibele theorie zijn.
Op basis van Casey's telefoondata, cellphone pings, wordt gedacht dat Casey op dat tijdstip thuis was en dus waarschijnlijk degene is geweest die heeft gezocht op foolproof suffocation. George was toen namelijk al naar werk en belde rond 3:01 vanaf zijn werk naar Casey, wat zijn telefoondata ook bevestigt. Gek genoeg heeft de forensisch analist wel in het rapport vermeld dat de gehele zoekgeschiedenis in Mozilla Firefox was verwijderd vlak voordat Casey werd gearresteerd. Dit is alleen niet meegenomen in de rechtszaak. Veel mensen gaan mee in de theorie van de officier van justitie, dus dat Casey haar dochter heeft vermoord. Echter is lang niet iedereen hiervan overtuigd. Ik denk zelf namelijk ook niet dat het om moord met voorbedachte raden gaat. Ik ga zelf mee in de theorie van George Anthony, die hierover vertelt in de documentaire serie Casey Anthony, An American Murder Mystery van Investigation Discovery. George denkt niet dat Casey Kaylee met opzet om het leven heeft gebracht, maar hij gelooft ook niet dat Kaylee is verdronken. Hij denkt dat als dat het geval was geweest, dat Casey dan nog wel 911 had gebeld. George vertelt in de documentaire serie dat Kaylee altijd een gezond kind was, maar dat ze soms tot 13:00 aan 1 stuk doorsliep. Iets wat hij vreemd vond en ook opvallend vond. De ene dag was Kaylee fit, maar de volgende dag was ze zwaar vermoeid en had ze donkere kringen onder haar ogen. George denkt dat Casey haar dochter regelmatig medicatie gaf om haar in slaap te krijgen. Hij vermoedt dat ze deze drugs van haar vrienden kreeg, want die hadden hier makkelijk toegang tot, want al haar vrienden zaten in de party scene. Het zou om Xanax gaan, Xanax, waarvan de straatnaam Xanny is. Xanax valt onder de categorie geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd, ook wel bekend als benzo's of slaappillen. In dezelfde mini-documentaire serie vertelt Clint House, voormalig huisgenoot van Tony Lazzaro, dat ook hij een link ziet tussen de drugs Xanax en de fictieve Xanny the Nanny.
Het klinkt heel logisch, want als je een Xanny gebruikt, dan heb je inderdaad uren geen last van jouw kind.
Dus is het een nanny.
Ja.
Clint denkt dat Casey Xanax gebruikte als babysitter voor Kaylee, door Kaylee ermee in slaap te brengen. George denkt dat Casey op 16 juni 2008 Kaylee te veel Xanax heeft gegeven en Kaylee vervolgens nooit meer wakker is geworden. Zoals ik de vorige keer al vertelde, kreeg deze zaak enorm veel media-aandacht. Casey's schuld of onschuld werd dan ook uitvoerig besproken in de media en op social media. De term trial by media wordt gebruikt om de impact te beschrijven die de media, denk aan televisie, kranten, maar ook sociale media, kan hebben op de publieke perceptie van schuld of onschuld van een beschuldigde voor of na een vonnis in een rechtbank. We weten inmiddels dat de media veel impact heeft gehad op deze zaak. Informatie wat traditionele media niet mag delen, om wat voor reden dan ook, mag wel door een social media gebruiker gedeeld worden. Hierdoor werd op social media informatie gedeeld die nog niet vrijgegeven mocht worden, waardoor potentiële leden van de jury al werden beïnvloed voordat de juryselectie überhaupt was begonnen. Daar komt ook nog eens bij dat de media erg sensatiezuchtig te werk ging. Ze speelden in op bepaalde aspecten van de zaak om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Hoe interessanter en sensationeler het nieuws, hoe meer mensen de tijd nemen om er naar te kijken. In haar artikel Casey Anthony and the Social Media Trial uit 2019 schrijft Riley Moran hoe onder andere Cindy Anthony's emotionele reacties in de rechtszaal veel aandacht kreeg op social media. Dit stond namelijk in schril contrast met Casey's houding. Waar Cindy regelmatig zichtbaar moest huilen en snikken, deed Casey dit niet, of als ze het dan deed, viel het blijkbaar niet op. Dit leidde tot veel reacties op social media, met tot wel 100 posts per minuut. Ook doken op Facebook allerlei groepen op als Casey Anthony is guilty en boycott Casey Anthony. Moran schrijft in haar artikel ook over hoe Stone Grissom, een voormalig aanklager en journalist, denkt dat alle media-aandacht invloed heeft gehad op de keuze om de doodstraf te eisen. Volgens hem had de officier van justitie meer succes gehad als hij Casey had aangeklaagd voor een minder ernstig misdrijf, doodslag in plaats van moord met voorbedachte raden. Hij denkt dat de keuze om de doodstraf te eisen niet is gemaakt op basis van juridische principes, maar omdat het publiek dit eiste.
Ja, het bewijs daarvan is dat ze dus niet de doodstraf gekregen heeft, terwijl ik denk meer een deel van de mensen denkt dat ze wel schuldig is.
Aan iets.
Aan iets, ja.
Ook in een artikel uit 2011 voor de New York Times schrijven Brian Stelter en Jenna Wortham dat de meeste mensen die de rechtszaak destijds hebben gevolgd ervan overtuigd waren dat Casey schuldig was. Toen op 5 juli 2011 het vonnis werd voorgelezen, ontplofte Facebook en Twitter. Beide sites werden overspoeld met reacties vol ongeloof en verontwaardiging. Sommige twitteraars wensten Casey zelfs dood. Ook traditionele media trok veel kijkers dankzij de rechtszaak. Toen de rechtszaak 5 weken bezig was, keken er dagelijks 1,2 miljoen mensen naar Nancy Grace's tv-programma Headline News. Daarmee versloeg ze Fox News Channel qua kijkersaantallen. Volgens CNN keken op het moment toen de uitspraak werd gedaan maar liefst 1 miljoen mensen naar de livestream op hun website. Dat waren er 30 keer meer dan in de weken ervoor. Nadat Casey Anthony op 17 juli 2011 vrijkwam, probeerde ze de anonimiteit op te zoeken, voor zover dat kon.
Zeer begrijpelijk.
Ze komt namelijk nog steeds regelmatig in het nieuws. In januari 2013 werd door een Florida Appeals Court 2 van de 4 veroordelingen voor verstrekken van valse informatie aan de politie verworpen. Datzelfde jaar klaagde Zenaida Gonzalez, de echte Zenaida Gonzalez, Casey aan wegens smaad en eiste EquiSearch een deel van het geld terug dat ze hebben gestoken in de zoektocht naar Kaylee. Als reactie hierop vroeg Casey haar faillissement aan. De aanklacht van Zenaida Gonzalez en een mogelijke schikking met EquiSearch werd afgewezen. In mei 2016 kwam naar aanleiding van het faillissement het een en ander naar buiten. Dominic Casey, die als privédetective heeft gewerkt voor Casey's advocaten, claimde dat Baez wist dat Casey haar dochter heeft vermoord. Hij zou namelijk van Bias de opdracht hebben gekregen om niet Kaylee te vinden, maar om haar lichaam te vinden. Ook claimde hij dat Casey niet voor Bias diensten betaalde met geld, maar met seksuele handelingen. Bias en Casey ontkennen deze aantijgingen. In het voorjaar van 2017 zocht Casey zelf de media op door een exclusief interview te geven aan The Associated Press. In dit interview claimde ze niet te weten hoe Kaylee is overleden, daaraan toevoegend: I don't give a shit about what anybody thinks of me. I don't care about that. I never will. I'm okay with myself. I sleep pretty good at night. Ja, dat wekt nou ook niet per se heel veel sympathie op.
Nee, het wekt niet veel sympathie op, maar het past wel bij haar karakter van iemand die in haar eigen leugens gelooft.
Ja, dat klopt. Vorig jaar, in 2021, werd bekendgemaakt dat Casey haar eigen privédetectivebureau is begonnen. Haar bedrijf staat ingeschreven op het adres van Patrick McKenna, die een van de privédetectives was van haar advocaten. In 2017 had Cindy Anthony naar eigen zeggen nog regelmatig contact met Casey. Ze praat hierover in de mini-documentaire serie Casey Anthony, An American Murder Mystery. George en Lee hebben echter het contact verbroken. In dezelfde documentaire serie zegt George dat hij zijn kleindochter en dochter is verloren. Hij vertelt daarbij dat het voor hem gerechtigheid was geweest als Casey voor een langere tijd de gevangenis in was gegaan.
Ik begrijp wel dat hij dat zegt. Ik bedoel, de aantijging die hij heeft gehad, daar kan je je dochter niet voor vergeven.
Ondanks dat ze allebei een compleet andere kijk op deze zaak hebben, zijn Cindy en George nog steeds bij elkaar. Deze zaak en alle media-aandacht die het heeft gekregen heeft geleid tot een nieuwe wetgeving in onder andere Florida. Onder deze wetgeving plegen ouders of voogden een misdrijf als ze hun kind niet als vermist opgeven wanneer ze weten of hadden moeten weten dat het kind wel mogelijk in gevaar is. De onofficiële naam van deze wet is Kaylee's Law. Kaylee Anthony was nu 17 jaar oud geweest.
Best wel heftig om te horen. Ik bedoel, 17, hartstikke moeilijke keuzes op je 17e.
Ja.
Gewoon niet.
En we weten nog steeds niet zeker wat er precies met haar gebeurd is.
Hopen dat er iemand op een gegeven moment toch berouw gaat tonen.
Ja. Wat denk jij trouwens? Want ik ga heel erg mee in de theorie van George Anthony, maar ik ben wel benieuwd naar hoe jij kijkt naar deze zaak. Vooral ook omdat jij...
Ik kende de zaak niet. Ja, nee, ik denk wat er gebeurd is inderdaad, je hebt een Zanny de Nanny. Zij bestaat niet en dat snap ik ook wel als het een medicatie is wat toegediend wordt. Ik denk wel, als het echt om suffocation gaat, dat het niet een toedienen van te veel medicatie is. Ik denk dat er echt iets geknapt is in haar. En dat ze haar dochter echt wel met voorbedachte raden vermoord heeft. Ook al denken al hun vrienden en dat soort dingen van het is een goede moeder. Maar als jij Xanax gebruikt, als dat de theorie is en daar wil ik best in meegaan, dan ben je al in staat, laat maar zeggen, om veel te doen voor je eigen rust. En misschien is ze doorgeslagen en heeft ze toen een snelle beslissing gemaakt. Het zegt ook wat dat het kind 3 dagen waarschijnlijk in haar kofferbak heeft gelegen. Dat zegt ook wat over de impulsiviteit van de moord die ze gepleegd heeft. Want ik denk dat ze een moord gepleegd heeft.
Ja, ik denk namelijk dat die foolproof suffocation, dat ook een mercy kill kan zijn geweest. Dat ze al een fout heeft gemaakt. Zag dat het niet goed ging met Kaylee. En dat ze daarom dacht, oh shit.
Dat zou ook nog kunnen.
Ik moet haar lijden stoppen. Ik weet het niet hoor. Maar dat zou ook kunnen. Je kan het inderdaad op 2 manieren interpreteren. Dat is het lastige.
Ja.
Ik denk dat we het in elk geval wel over eens zijn dat Casey Anthony...
Ik geloof niet
verantwoordelijk
in
is voor de dood van haar dochter. Los van of het moord is of niet. Ik geloof wel dat zij verantwoordelijk is.
Ja, ik geloof niet in de theorie van de vader of die geholpen heeft.
Nee.
En ik geloof ook niet in de theorie van de babysitter.
Nee. Dat was al vrij snel duidelijk. Ja,
Maar al met al, als je dan hoort, ze zou eigenlijk 17 zijn. Ja, weet je, we kunnen heel veel theorieën bedenken, maar dat is echt gewoon heel erg treurig.
De vorige keer heb ik geen kijk-, luister- en leestips meegegeven, maar voor deze aflevering heb ik die wel. En dat zijn namelijk de artikelen en de boeken op de bronnenlijst. Deze kan je vinden op onze website. Nogmaals, ik heb de boeken van Jeff Ashton en Jose Baez dus niet in zijn geheel gelezen. Dat komt omdat ik daar simpelweg geen tijd voor had, maar ook omdat ik de boeken gewoon niet zo heel goed geschreven vond. Beide mannen vinden zichzelf erg belangrijk en dat merk je bij het lezen van hun boeken. De kijktips zijn de documentaire serie Casey Anthony and American Murder Mystery van Investigation Discovery uit 2011 en de aflevering Marcia Clark Investigates the First 48, Death of Kaylee Anthony van A&E uit 2018. Van deze twee series vond ik Marcia Clark Investigates het meest objectief, alhoewel daarin ook wel het een en ander wordt gespeculeerd. Maar dat vond ik nog meer het geval bij de mini-documentaire serie Casey Anthony and American Murder Mystery.
Dit was deel 2 van onze afleveringen over Kaylee en Casey Anthony. Vond je het nou leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app. Als je dan toch bezig bent, geef ons dan een goede rating en laat een review achter. Daar help je ons enorm mee. Mocht je tips hebben, kan je die mailen naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes. Voor de vorige aflevering was het gekozen gezegde, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Voor deze aflevering is het, men moet de duivel niet zwarter maken dan hij is. Heb je trouwens nog een mooie uitdrukking, spreekwoord of gezegde voor ons? Mail deze dan naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.